Allemaal hartelijk welkom op deze bezinningsavond. Ik weet niet goed hoeveelste het is, maar we hebben er al een aantal achter de rug. Fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn, niet alleen van ons dorp, maar ook daarbuiten. Allemaal hartelijk welkom. In het bijzonder ook u, dominee Zondag, die vanavond in ons midden is om een inleiding te houden over vreemdeling zijn op aarde. En dat in de decembermaand, die meestal toch wel druk is voor predikanten. Fijn dat u de afstand wilde overbruggen naar Schravenpolder. Zoals te doen gebruikelijk ga ik eerst beginnen met het lezen van een gedeelte uit Gods woord. Het is de bekende Hebreeënbrief, het bekende hoofdstuk 11 over het geloof. Er komen er nog een paar binnen. Ik wacht nog even. Nou, ik jullie allemaal hartelijk welkom. We gaan beginnen met het lezen uit Gods woord. Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En de beloner is degenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat ze een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover. Vragen we eerst met elkaar een zegen. Heere, zo mogen we aan het begin van deze bezinningsavond allereerst tot u naderen in het gebed en u vragen om een zegen over deze avond. Zojuist is uw woord al open gegaan en we mochten horen over het geloof. Het geloof in God, het geloof in de belofte van de Messias die komen zou. En zo mochten de gelovigen uit het Oude Testament daarnaar uitzien. Ze hebben die komst niet meegemaakt, maar ze mogen nu eeuwig hem aanschouwen en hem aanbidden. En Heere, dan bidden we van u, zou u ons datzelfde geloof willen schenken? Want dat hebben we van nature niet, dat geloof in Christus. Wij leven op dit moment in de adventstijd, we leven naar kerst toe. We mogen juist ook daaraan denken dat u, Heer Jezus, gekomen bent naar deze aarde om het verlorene te zoeken, om goddelozen en vijanden te zoeken. En Heer, dat zijn we allemaal van nature. We zijn uit de aarde aards. We kunnen voor u niet bestaan. En we hebben een zaligmaker nodig. Zou u willen geven dat we dat allemaal mogen beleven, mogen ervaren in ons hart. Daartoe is toch nodig de werking van uw geest, die het geloof alleen schenken kan in ons hart. Want van nature is er bij ons ongeloof. Heere, wilt u daar maar een indruk van schenken in onze harten? En als we dat geloof nog niet bezitten, zou u dan een haast en een spoed willen geven om ons levenswil? En zou u dan deze avond ook willen zegenen die we met elkaar mogen hebben? We mochten ook horen dat de gelovigen van het Oude Testament, dat ze gasten en vreemdelingen waren op aarde. Dat ze verlangden naar een beter vaderland. En Heere, dat hebben ze ook ontvangen. Ze waren hier op deze aarde niet thuis. En hun wandel was in de hemel. En Heere, dat is zo'n voorbeeld ook voor ons. Wie zijn wij daar tegenover? Geef dat ook wij daarna zullen staan, dat ons wandel is niet voor het hier en nu, maar dat we naar u mogen verlangen en onze wandel in de hemel mag zijn. Ach Heere, daar hebben we ook uw geest voor nodig, uw genade in ons hart. Want we zijn uit de aarde aards en we zijn altijd maar bezig met het hier en nu. Maar Heere, wilt u het eens anders maken, opdat we zo een christen mogen zijn in deze samenleving. Ja, dat ook onze naaste voor Christus gewonnen zou worden. Heere, zou u dan zo vanavond het thema wat we met elkaar mogen bespreken en mogen beluisteren, zou u dat willen zegenen? Sterk u dominee zondag, als hij de lezing zal houden, geef hem wat nodig is de wijsheid en ook straks in het beantwoorden van alle vragen, wil u met hem zijn en wil u zo nog een goede avond schenken. Allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze avond met elkaar te hebben, wilt u ook met hen zijn en ook met de commissie die deze avonden belegt. Zegent u ook hun werk. Heere, wees zo met ons. We vragen het van u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik ga vanavond geen openingswoord houden. Ik wil alle tijd geven aan de dominee om zijn lezing te houden. Maar ik kan het niet nalaten om toch even iets moois te laten horen. En dan heb ik het over een gedicht wat me wel trof. Wat ook heel erg te maken heeft met het thema van vanavond. Een gedicht van een nadere reformator. Dit zullen jullie ongetwijfeld allemaal wel eens van gehoord hebben of kennen. Jodocus van Lodestein. En hij heeft een iets prachtigs gedicht, heeft vele gedichten nagelaten. Ze zijn allemaal even mooi om te beluisteren, om te lezen. Gedicht waarvan jullie ongetwijfeld best wel een aantal regels zullen kennen. Misschien zijn er wel onder jullie die het helemaal kennen. Ik ga het voordragen. Het is natuurlijk oudere taal. Hoog omhoog mijn ziel naar boven, staat er boven. Hoog omhoog mijn ziel naar boven. Hier beneden is het niet. Het rechte leven, lieven, loven, is maar daar men Jezus ziet. Al wat gij ziet op aard, al wat gij hoort op aard, is uw kostelijk leven, lieven, loven. Al wat gij wenst op aard, is uw kostelijk het niet waard. Het leven zonder einde heerlijk, na dit leven krijgelijk, is mijn ziel alleen begeerlijk en beweegt onzichtbaarlijk. Sluit maar uw vleeselijk oog, sluit maar uw vleeselijk oog, want dit heerlijk leven, 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 sluit maar uw vleeselijk oog, want dit leven is omhoog. Zonder sterven voor God leven, zonder moeite, zonder pijn, zonder ziekte, zonder beven, zonder kwel en zonder kwijn. O ijdele ziel bedenkt, o ijdele ziel bedenkt, zonder sterven leven, 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 o ijdele ziel bedenkt, wat u de hemel goedig schenkt. Ah, dat aller mensen tongen, aller engelen wakkerheid te samen spanden, te samen zongen Jezus lof en heerlijkheid. Waakt op, hert, mond en hand, waakt op, mijn citer, want Jezus is te loven, loven, loven. Waakt al op, hier is stof, zingt zonder einde Jezus lof. Goed om eens over te mediteren. We gaan het programma verder vervolgen. En dan is nu punt 3 aan de beurt. We gaan met elkaar zingen. Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En dan zal daarna de dominee zijn inleiding mogen houden.
Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Hele verrassing dat er ook zoveel mensen naar zo'n avond als deze komen. Het was ook een beetje een verrassing voor mij toen ik, ongeveer denk 2 weken geleden, dankdagdiensten mocht leiden in Capelle, Biezelingen en in Rilland. En toen ik naar de kerk liep in Rilland, keek ik even zo het portaal in en opeens zie ik mijn eigen hoofd op een poster. Ik dacht, wat is dat nou? Maar en toen begreep ik het en nu zie ik me ook al op het programma. Ik word er een beetje verlegen van. Maar ik hoop maar dat het dan niet tegenvalt. Het onderwerp is door de commissie aangedragen. Een heel mooi onderwerp, een belangrijk onderwerp. En ik zie dat het ook goed past bij de volgende avond. In februari zal die plaatsvinden, zie ik. En dan gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat sluit dan heel goed aan op het onderwerp van vanavond. Het vreemdeling zijn op aarde. We hebben het net gezongen. Een vreemdeling. Ja, ik moet denken aan het verhaal dat ik eens las over een aantal jongens in de trein. En toen de trein stopte op een station, was er een oude man die met veel moeite zich bewoog door de wagon op weg naar de uitgang. Hij had een stok waarop hij steeds leunde. En de jongens die zaten er wat grapjes over te maken. En een van hen zei, zo, die heeft ook zijn beste tijd al gehad. En die man die hoorde dat. En hij draaide zijn hoofd om en hij zei, nee jongens, ik heb mijn beste tijd nog niet gehad. Die komt. Die verwacht ik. Kijk, die man wist waar hij naartoe ging. En hij wist blijkbaar dat hij hier op aarde niet zijn beste tijd had. Maar de beste tijd, die komt nog. Wat mij ook doet denken aan een vrouw die mijn allereerste trouwpreek, die ik mocht houden als dominee, had beluisterd. U zult begrijpen, dat ging over de bruiloft te Cana. En dan zegt de ceremoniemeester, de hofmeester, het is toch de gewoonte om de beste wijn niet voor het laatst te bewaren, maar daarmee te beginnen. En toen ik haar opzocht, toen keek ze me een poosje aan en ze zei, ja, die preek over de bruiloft te Cana. De beste wijn voor het laatst, hè. En toen begon haar ogen te glinsteren. De beste wijn bewaart de Heere voor het laatst. En dat is het perspectief. Als we hier op aarde spreken over het vreemdelingschap, het niet thuis zijn op deze wereld, en wetend dat je onderweg bent, op weg bent. En dat is iets wat we ook steeds weer benadrukt krijgen in ons leven. Hè? Als het kerkelijk jaar weer begonnen is met de eerste adventszondag. Als straks in januari weer mag aanbreken, dan ondervinden we het weer. We staan op grenzen en we zijn op weg naar een bestemming. Welke bestemming? En dan weten we dat Gods woord ons leert dat er maar 2 bestemmingen zijn. Het is of de weg naar de eeuwige duisternis, de buitenste duisternis, noemt de Heer Jezus dat. De plaats die de mensen wel kenden in Israël. Je had een binnenplaats, daar was het nog een beetje verlicht. Maar als je 's nachts die binnenplaats verliet en je kwam echt buiten het gebouw, buiten het huis te staan, dan was het, als er geen heldere maan was, aardedonker. Eeuwige duisternis of eeuwig licht, eeuwig wel. Zo duidelijk getekend door de Heer Jezus in de gelijkenis van die man zonder naam. paarden was die heel bekend. Een rijke man. Een Lazarus. En als je dan de gemiddelde bewoner van die plaats zou vragen, wie heeft nu het beste leven, dan zouden ze allemaal gezegd hebben, of misschien bijna iedereen, ja, die rijke man natuurlijk. Moet je eens kijken wat een gemakkelijk leven hij leidt. Hij heeft alles wat hij maar wil. Hij kan zich alles permitteren. En de mensen, ze eren hem. Hij is gezien. Nee, dat kun je van die arme man daar bij de poort niet zeggen. Die moeten doen met de kruimeltjes, met de afval. Moet je zien hoe ellendig die man eraan toe is, zo ziek, melaats. En de honden die houden hem gezelschap. En dan sterven ze allebei, vertelt Heer Jezus ons. En dan blijkt het precies andersom te zijn. Lazarus is in heerlijkheid. Ligt in de schoot van Abraham. En de rijke man, hij bedelt om een druppeltje water. En als hij dan Lazarus nog eigenlijk voor zijn karretje wil spannen, Lazarus moet nog een dienst bewijzen, dan zegt Abraham, nee, dat gaan we niet doen. U hebt uw deel gehad op aarde. Daar hebt u het leven geleefd, ja, ten diepste zonder God. Hoewel hij een kind wordt genoemd, dus blijkbaar een verbondskind was. Besneden, naar de synagoge ging. En toch, hij had zijn thuis op aarde. Terwijl Lazarus zijn thuis niet op aarde had. Lazarus was onderweg. Lazarus wist zich een pelgrim. En daar gaat het vanavond onder meer over, hè? Vreemdeling, pelgrim zijn op deze aarde. Ongetwijfeld kent u allemaal het boekje van John Bunyan, De Christenreis. In het Engels is dat The Pilgrim's Progress. Er zit het woordje pelgrim in. Pilgrim. De christen is een pelgrim. En John Bunyan heeft dat juist ook geschreven toen hij het in het bijzonder moest ondervinden. Wat dat is om een vreemdeling op aarde te zijn. Hij was gevangen. Kon niet naar zijn gezin. Jarenlang. En heeft in die donkere gevangenis, in die moeilijke omstandigheden, dit boek geschreven. En u weet wel, ik ga dat nu niet allemaal behandelen, maar hoe het begint. Inwoners van de stad Verderf, die het heel goed naar hun zin hadden in deze wereld. Die zichzelf dienden. En die geen rekening hielden met God. Maar dan komt de boodschap van een evangelist. Vliet, de komende toorn van God. U moet voor God verschijnen. U moet voor de rechterstoel verschijnen. En dan is er één man die luistert naar die boodschap. Komt onder de indruk van wat hij hoort. En die gaat zoeken. Christen heet hij. En dan wordt hem de weg gewezen. Door de evangelist. Hij zegt, daar moet u naartoe. Naar dat poortje daar in de verte. Ziet u dat? Nee, Christen ziet het nog niet. Ziet u dan dat lichtje daar? Het licht der wereld. Ja, dat lichtje zie ik wel. Daar moet u naartoe. En dan moet u op de deur kloppen. Dan zal u worden opengedaan. Klopt en u zal worden opengedaan. En dan gaat Christen onderweg. Ja, komt hij al in een moeras terecht. Mistrouwen. Maar hij laat zich er niet door tegenhouden. En uiteindelijk komt hij bij dat poortje. Klopt op de deur. En hem wordt opengedaan. Dan zien we dat de weg gaat naar Sion. Dan is hij onderweg. Steeds onderweg. Met allemaal moeite. Maar ook met verkwikkingen. Hij ontmoet mensen met wie hij van hart tot hart kan spreken. Maar hij ontmoet ook veel tegenstand. En zo laat Bunyan ons zien wat dat vreemdelingschap nou inhoudt op deze aarde. Op weg naar Sion, naar het nieuwe Jeruzalem. Wat is dat nou eigenlijk, een vreemdeling zijn? Hoe kenmerkt zich dat nu? Nou, als je dat dan Johannes Calvijn zou vragen, dan zou hij zeggen, dan ben je veel bezig, eigenlijk steeds, met je reisdoel. Met waar je naartoe gaat. Alles in je leven heeft daarmee te maken. Het zij dat je eet, het zij dat je drinkt, lezen we in de schrift. Doe dat ter ere Gods. Dan gaat alles in dat perspectief staan. Ja, je werk. Als je een gezin mag hebben, je gezin. Het huwelijk. Zelfs, mogelijk zegt Paulus, het niet huwen. Want hij richt zich heel persoonlijk op die toekomst en op het werk dat de Heere hem had gegeven. Niets mag je dan ook loskoppelen van die toekomst. En Calvijn noemt dat in zijn institutie, het derde boek, zelfs een verachting van het tegenwoordige leven. Ik zal een stukje daarvan citeren. Wij moeten het ervoor houden dat onze geest nooit in ernst wordt opgewekt tot een verlangen naar en overdenking van het toekomende leven als hij niet eerst vervuld is met verachting van het tegenwoordige leven. Ja, zegt hij, want dat is eigenlijk toch wel wat steeds zichtbaar wordt in je leven. Wat je meer en meer ook gaat inleven, dat je hier maar eventjes bent. Ik citeer, ons leven hangt aan een zijden draadje. En wij worden omsingeld door 1000 doden. Op een andere plaats schrijft hij, ja, dat begint al bij de geboorte. Het verlaten van de moederschoot is de entree tot 1000 doden. En weer op een andere plaats. Het leven vliegt voorbij. En nauwelijks zijn wij geboren. Of we moeten alweer sterven. In zijn commentaar op de psalmen schrijft hij, God zet ons overal valstrikken op, graaft kuilen, werpt allerlei blokkades op onze weg en laat ons tenslotte bij de afgrond uitkomen. Het lijkt wel, dat is nog steeds Calvijn, of God een spel met ons speelt. En in feite is ons leven ook niet meer dan een speelbal. God plaatst ons op de renbaan van het leven. En laat ons snel een rondje hindernissen lopen. Het is maar een klein rondje. En dan neemt hij ons alweer tot zich. Het leven is kort. En stelt niet veel voor. Gevaarlijk is het overal. En voor Calvijn is dat een heel belangrijk uitgangspunt. Om dan vervolgens ook de lijnen te trekken naar het toekomende leven. Toch nog even voordat we dat verder gaan onderzoeken. Ja, maar hebben we dan echt dit aardse leven compleet te veracht? Kunnen we dan maar beter ons opsluiten in een klooster of zo? Moeten we dan leven, ja, zoals meerdere mensen dat in het verleden hebben gedaan en nog wel doen, helemaal in afzondering van anderen, mogen we niet meer genieten? Nou, Calvijn weet dat we wel degelijk mogen genieten. Hij zegt bijvoorbeeld, de hele orde van de wereld is zo gemaakt dat die dienstbaar is aan het geluk van de mens. Uitleg van Psalm 8 of Psalm 104. Het bestaan van deze wereld ligt gefundeerd in Gods vreugde. Hij wijst ook op de toekomst daarom. Hij zegt, in de toekomende wereld, dan zal dat genieten door middel van zintuigen weer ongestoord gaan plaatsvinden. Nog een citaat van hem. Wanneer wij dan bedenken tot welk doel God het voedsel geschapen heeft, zullen we ontdekken dat hij niet alleen wilde voorzien in onze noodzakelijke levensbehoeften, maar ook voor vermaak, voor vreugde daarin wilde zorgen. Bij de kleding had God niet alleen de noodzaak, maar ook de sierlijkheid en de eerbaarheid daarvan op het oog. Zo ook bij gewassen, bomen en vruchten. Behalve het nuttig gebruik dat men er op verschillende manieren van maken kan, ook de bekoorlijke aanblik en de aangename geur. Als dit namelijk niet waar was, zou de profeet het niet tot de weldaden van God rekenen, dat de wijn het hart van de mens verheugt en dat de olie zijn gezicht doet glimmen. De schrift zou dan ook niet op tal van plaatsen vermelden, omdat daarmee Gods goedheid onder de aandacht te brengen, dat hij al zulke gaven zaken aan de mensen gegeven heeft. Of over de kleuren schrijft hij, en over de geuren. Heeft de Heere dan niet zoveel schoonheid aan de bloemen gegeven, dat hij als vanzelf onze ogen binnendringt en zo'n zoete geur, dat hij onze neus binnenstroomt? En zou het dan soms niet geoorloofd zijn dat de ogen door hun schoonheid getroffen worden en de neus door hun aangename geur? Wat? Heeft hij de kleuren niet zo onderscheiden dat hij de ene aangenamer dan de andere maakte? Heeft hij aan goud en aan zilver, aan ivoor en aan marmer niet een schoonheid verleend die ze kostbaarder maakt dan andere metalen of gesteenten? Kortom, heeft hij er niet voor gezorgd dat vele dingen aantrekkelijk zijn voor ons? Ook afgezien van het gebruik dat wij er noodzakelijk van maken? Dus het is duidelijk dat Calvijn, om toch vanavond wat meer over hem in dit verband te zeggen, niet zo denkt alsof dit aardse leven totaal niet meer meetelt. En dat je niet zou mogen genieten van de dingen die de Heere ons geeft. Nee, wat dat betreft lezen we dat ook in onze Heidelberger Catechismus. Dat wij hier op aarde een taak hebben gekregen. Terwijl we vreemdeling zijn, terwijl we onderweg zijn, terwijl we weten dat we op weg naar de eindbestemming zijn, moeten we getrouw de taken verrichten die de Heere ons heeft gegeven. Net zo getrouw als de engelen moeten wij ons beroep uitoefenen. Ook het vaderschap, het moederschap enzovoort. Uw wil geschieden op deze aarde. We hebben een roeping van God gekregen. Denkt u maar aan de gelijkenissen van de talenten, waarin de een minder, de ander meer talenten kreeg. En daar moest mee gewerkt worden. Dat ziet u natuurlijk in de eerste plaats op het werk in Gods koninkrijk. Maar vergeet niet dat Gods koninkrijk breder is dan alleen de kerk, dan de gemeente. De Heere wil dat we onze taken zo verrichten dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. En daar doet ook ons dagelijks werk aan mee. Zoals ik eens een stratenmaker sprak, meerdere malen zelfs. Hij was ook lid van de gemeente die ik eerst mocht dienen. En die vertelde, hij zei, ik zou geen dominee kunnen zijn, maar ik ben wel iedere dag, zegt die evangelist. Ik ontmoet zoveel mensen terwijl ik straatjes maak en terrasjes aanleg. Ik heb zoveel gelegenheden om over God te spreken en over de Heer Jezus Christus die noodzakelijk is om zalig te worden. Hij zegt, ik mag dat doen, elke dag weer. Moet denken aan die man, die schoenmaker. En dan werd gevraagd, welk beroep? Of wat doet u in uw dagelijks leven? En toen zei hij, ik ben pelgrim. Ik ben onderweg naar het vaderland. En tijdens die tocht repareer ik schoenen. Kijk, u voelt hem al. Het werk ondergeschikt aan het grote doel. Ja, de Heer wil dat we dat zo getrouw doen, zoals de engelen het werk in de hemel doen. Zo getrouw. Ik zit hier nog een keertje uit Calvijn. Hij zegt, zo zal bijvoorbeeld elke huisvader zich tot zijn taak moeten zetten. Ieder zal in zijn eigen levensvorm gewillig de ongemakken, bekommernissen, bezwaren en zorgen moeten dragen en verwerken. En dat, ja, dat brengt me ook bij wat u voorgelezen is, hè, Hebreeën. De richting die de schrift ons aangeeft. Ze worden getekend. Abraham, Noach, Henoch. Het waren mensen die gezinnen hadden. Ze hebben kinderen. Ze stonden midden in de wereld. Maar ze waren toch niet van deze wereld. Ze stonden apart. Henoch wandelde met God. En als u de brief van Judas leest, dan proef je iets van de moeite die hij moet hebben gekend in zijn spreken naar de mensen over God. Die nood, die kom je ook tegen bij Noach. Wie geloofde in het woord dat hij sprak? Wat was die daarin eenzaam met zijn gezin? Uiteindelijk wordt hij alleen met zijn gezin behouden. En Abraham, wat was hij eenzaam in Ur. Als God hem roept en hij op weg gaat naar het beloofde land. En ze hebben beleden, staat hier, dat ze gasten en vreemdelingen waren. Ze hadden geen verwachting van deze aarde. Ze hebben daar geen grote paleizen gebouwd. Ze leefden ook letterlijk in tenten. Een beeld van, we moeten weer verder. Welke consequenties heeft dat als je beleidt dat je een vreemdeling bent op aarde? Dan mag ik u wijzen op 4 consequenties. De eerste is dat wij niet de schatten van deze aarde moeten zoeken. De Heer Jezus, hij houdt het ons voor. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet door graven nog stelen. Dus houd je bezig met de schat die in de hemel voor je wordt bewaard. Dat is de eeuwige toekomst, de eeuwige heerlijkheid. Dat is in de schrift de schat. Schat op aarde kun je zo gemakkelijk vergaren. Luxe. Een goed gevulde bankrekening. Veel ontspanning. Is vakantie de laatste jaren niet steeds meer zo'n schat geworden? Reizen. Maar ook een gezin, de liefde van een gezin. Wat kan dat een schat op zichzelf worden? Zeg, ja, maar wacht eens. Is dat ook een schat? Ja, kijk maar wat de Heer Jezus zegt. Wie vader of moeder of kind of akker of huis of wat dan ook meer lief heeft dan mij, die kan mijn discipel niet zijn. Dat heeft hier alles mee te maken. Over die schatten, daarvan lees ik in de brief van Timotheus dat we daarom tevreden moeten zijn. Tevreden met wat de Heer ons toeschikt. Doch de godzaligheid, Timotheus, is een groot gewin met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht. En we kwamen als een kindje zonder iets aan bezit in de wereld. En het is openbaar, het is bekend dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. We hebben niets als we begraven worden. We nemen niets mee. Maar als we voedsel en deksel, dus kleding en onderdak hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn, tevreden zijn. Doch die rijk willen worden, die dat zoeken, die vallen in verzoeking en in de strik. Denk maar ook aan de gelijkenis van de Heer Jezus. De doornen die het zaad verstikten. Is dat niet ook het gebed van Agur? U vindt dat in het Spreukenboek. En zeg, Heere, wilt u mij dit geven? Armoede of rijkdom geeft mij niet. Maar voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Hij zegt, want als ik te veel krijg, dan ga ik mij onafhankelijk van u gedragen. Maar als ik te weinig ontvang, dan moet ik misschien wel dingen gaan doen om in leven te blijven. Of om mijn gezin te onderhouden, waardoor uw naam wordt aangetast. Ik citeer nog een keer Calvijn. Die maar weinig bezitten, moeten weten geduldig te blijven onder het gemis aan goederen. Zodat zij zich niet laten opjagen door een mateloos verlangen daarna. Wie zich aan deze regel houdt, heeft geen geringe vordering gemaakt in de school van de Heere. Dus wie wel verlangt naar veel goederen. En dan zegt hij, zij stelt voort dat al die aardse zaken ons door Gods goedheid gegeven en tot ons nut bestemd zijn. In die zin dat ze onderpanden zijn, waarover eens rekenschap afgelegd moet worden. We moeten er dus zo mee omgaan dat in onze oren steeds deze woorden klinken. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. De zondag nog over gepreekt, zondagmiddag, de gelijkenis van de rentmeester. In één keer moest die rentmeester verantwoording afleggen. Kom maar met de boeken. Denk ook aan de gelijkenis van de talenten. Plotseling was die heer weer terug. En hij hield rekenschap. Ze moesten zich verantwoorden, de knechten. Het alleronverwachts. Dat is het eerste dus. Niet de schatten van deze aarde zoeken. Dan het tweede. De tweede consequentie is dat wij niet overbezorgd moeten zijn. Ik ben bezig met een serie over vogels. Vogels in de Bijbel. En een van de laatste preken had als thema leven als onbezorgde vogels. Het is het woord van de Heer Jezus. Hij zegt tegen zijn discipelen, al merkt de raven dat ze niet zaaien nog maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben, en God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Dan heeft hij het over de raven. De Heer hoort het geroep van de jonge raven, zegt de psalmist in Psalm 147. Raven, dat zijn toch niet de vogels waar we nou meteen aan denken als we het hebben over vogels die ja, wij mooi en belangrijk vinden. Maar God, let op hen. Of de musjes, je kon ze bijna voor niks krijgen. Maar de Heer Jezus vertelt dat die musjes, dat ze door God verzorgd worden. Let op de vogeltjes. Onbezorgd. Ja, dat moet je niet verkeerd uitleggen. Dat wil niet zeggen dat je je nergens druk over hoeft te maken. Want die vogeltjes, laten we eerlijk zijn, die zijn de hele dag bezig met voedsel te verzamelen. Wat zijn ze druk, van 's morgens vroeg totdat de avond komt, zijn ze voedsel aan het zoeken voor zichzelf, voor de jonge vogeltjes. Maar het mooie is, ze vinden het ook. God heeft ervoor gezorgd dat die weidevogels een lange snavel hebben. En dat ze diep in de grond hun eten kunnen vinden. En andere vogels hebben weer een hele sterke snavel waarmee ze bijvoorbeeld in de bast van een boom kunnen prikken. Of zelfs zoals een arend of een andere roofvogel, zo'n sterke snavel dat hij een prooi kan doden en in stukjes kan scheuren. God zorgt ervoor dat die dieren hun eten vinden. Ze zijn bezig. De Heer bedoelt dus, ja, bid en werk allebei, maar wees niet overbezorgd. Waarom niet? Waarom hoeven Gods kinderen niet overbezorgd te zijn? Heel eenvoudig, omdat die vogels geen ziel hebben, zegt de Heer Jezus. Maar u hebt een ziel. Gaat u dan die vogeltjes niet te boven? Dan mag je dus aan denken, Heer, als u voor de vogels zorgt, als u geen musje ontgaat, ja, dan mag ik wel vertrouwen hebben in u. Dan is het toch waar, dan zal mij niets ontbreken. Dan zult u voor me zorgen. Uw water zal zeker zijn. Uw brood zal zeker zijn en uw water gewis. Dat is de tweede consequentie. Dus niet overbezorgd zijn. Dan de derde consequentie van het vreemdelingschap. Dat is prioriteiten stellen. De juiste prioriteiten. Wat staat bovenaan? Ik denk aan die bekende geschiedenis van Martha en Maria. Martha, een godvrezende vrouw, want er staat, Jezus had haar lief. Maar als de Heer Jezus het woord van God brengt en verklaart wie hij is, dan heeft ze helemaal geen tijd om te luisteren. Ze is druk bezig met het organiseren van het eten en van de slaapgelegenheden. En ze denkt dat ze daarmee goede dingen doet. En ze stoort zich aan Maria, haar zus, die maar stilletjes zit te luisteren naar het woord van de Heer Jezus. En als ze dan haar nood brengt bij de Heer Jezus, ziet u dat dan ook niet, dat mijn zus niet helpt? Dan wijst de Heer Jezus haar terecht. Martha, één ding is nodig. U bekommert u over heel veel dingen, maar één ding is in de eerste plaats nodig. Dat moet prioriteit krijgen. En dat is de tijd aan mijn voeten. Dat is de tijd dat je luistert naar het woord van God. We zouden zeggen dat is de stille tijd. Of ik lees daarvan in het Nieuwe Testament, in een van de brieven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Dat is de derde consequentie. De prioriteiten. Wat is het belangrijkst? Wat moet het meest, het zwaarst wegen? Steeds weer, elke dag. En dan de vierde consequentie die ik hier wil noemen, dat is bereid zijn om kruis te dragen. Het kruisdragersprincipe. Jezelf willen verloochenen en het kruis op je nemen, gewillig, om de Heere te volgen. Steeds weer houdt Heer Jezus dat de discipelen voor. En denk maar gewoon Simon Petrus, als hij een geloofsbelijdenis heeft afgelegd daar, weer opnieuw aan het meer van Galilea, dan klinkt het tot hem, volg mij. Volg mij ook in de weg van beproevingen. Calvijn schrijft erover, hij zegt, zo leren Gods kinderen door allerlei beproevingen afstand te nemen van hun beestachtige liefde voor deze wereld. En zo leren ze zich vooral te richten op de overdenking van het toekomende leven. Calvijn noemt dat dan ook wel het kruis als medicijn. Hij zegt, het kruis geeft God als een medicijn, omdat je anders veel te veel van deze wereld houdt. Dan wil je hier blijven. Dan wil je niet sneller thuiskomen. Dan zeg je, het is wel goed hier, we hebben het goed met elkaar. Dan zeg je, ik heb hier mijn gezin, ik heb hier mijn vrienden, mijn familie. Ik heb eigenlijk zoveel dat ik helemaal niet naar huis wil. Dan zeg ik, of hij, dan geeft God bitterheid, dan geeft hij kruis, opdat je naar huis zult gaan verlangen. Dat is trouwens een oude gedachte. Augustinus schrijft er ook over. Hij zegt, God strooit bittere kruiden door ons eten. Anders gaan we het eten op aarde veel te lekker vinden. Bittere kruiden. En dat perspectief, dat het een tijdelijk kruisdragen is, hier op aarde tegenover het eeuwig genieten van God. Want dat is het grote einddoel. Zo staat er zo mooi in de Westminster. God genieten. Eeuwig God genieten. U weet wel, hè, dat Asaf er niet uitkwam in Psalm 73. Aanvankelijk niet. Hij zag ze op dat kruis. Dat deed hem zo'n pijn. En het leidde zelfs toe dat hij bijna niet meer in zijn God kon geloven. Ik was bijna, zegt hij, als het ware het ravijn ingegleden. Het ravijn van ongeloof. Totdat ik in Gods heiligdom inging. Wat er gebeurd is, we weten het niet. Misschien waren het de psalmen die hij hoorde zingen. Of hij zag de offers die gebracht werden. Maar één ding, God laat hem kijken door een venster. Het venster van de hoop. Van de toekomst. En dan ziet hij het. Maar ik ben op weg naar eeuwige heerlijkheid. Waarom klaag ik dan zo over dat korte tijdje hier op aarde, dat ik moeite en verdriet moet ondervinden? Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Misschien herkent u dat wel van heel dichtbij. Ja, als God dat kruis niet gaf, dan zou ik hier willen blijven. Toch? Moet denken, ik heb er ooit eens over gepreekt. Over Psalm 23, over de herder. En toen las ik in een boekje dat als een moeder schaap niet verder wil, dat de herder wel eens een trucje toepast. Dan pakt hij het lammetje van het schaap en dat draagt hij voor het schaap uit. Nou, dan komt dat moederschaap er wel achteraan. Ja, de strekking was, God neemt wel eens een lammetje af. Opdat we verder willen, achter hem aan willen komen. Moet u eerlijk zeggen, dat kwam wel terug toen God een lammetje van mij afnam. Ja, toen ging ik ook zo heel anders leven, mag ik wel zeggen. Ja, want je wil zo graag bij je gezin blijven, maar als ze niet allemaal meer hier op aarde zijn, dan wordt dat echt anders. Dat lammetje. Ik ga besluiten. Besluiten met nog een nog niet eerder genoemde metafoor, ook weer ontleend aan Calvijn. Calvijn zegt, elke vreemdeling op aarde moet zijn als een schildwacht. En dan noemt hij vier dingen die kenmerkend zijn voor een schildwacht. In de eerste plaats, zegt hij, moet je op je post staan. De Heere heeft een schildwacht op zijn plek gezet, hè, die heeft een belangrijke taak. En zo heeft God ons geroepen in dit leven om verantwoordelijkheden te dragen. Bepaald werk te doen, buitenshuis, in huis. Gehoorzamen aan wat God ons opdraagt. Dat is het eerste. Het tweede is dat een schildwacht waakzaam is. Hij zegt, een schildwacht die moet altijd opletten. Komt er een dreiging? Is de vijand er? Is die dichtbij? En zo moet een christen altijd waakzaam zijn. Zich goed op de hoogte stellen van de listen van de duivel. De verzoekingen en de aanvechtingen die er zijn. Wij moeten altijd waken en bidden. Dat zijn toch wel de grondtonen van het echte christenleven. Dan het derde, wat een wachtpost, een schildwacht moet doen. Dat is, hij moet rapport uitbrengen. Hij moet rapporteren wat er tijdens zijn diensttijd is voorgevallen. En zo moeten al de vreemdelingen, de christenen, de ware christenen, steeds weer verantwoording afleggen aan de Heere en aan anderen in deze wereld. Verantwoording van je geloof, van je leven, van je daden, als rentmeesters. Rentmeesters over de schepping en over de gaven die God ons heeft toevertrouwd. Zij dan ten alle tijden bereid, zegt Petrus, hè, om tegenover mensen en naar God te verantwoorden. En dan het laatste, wat een schildwacht ook doet, dat is uitzien naar aflossing. Een schildwacht die, ja, naarmate de nacht vordert of de dagdienst vordert, die ziet er naar uit dat hij zijn post mag gaan verlaten. En zo moeten we Gods tijd op aarde willen uitdienen, maar met verlangen om afgelost te worden, om eenmaal thuis te mogen komen. Het is het heilig heimwee van de hoop. Dat wens ik u van harte toe. Dat we zo vervuld mogen zijn met een heilig heimwee van de hoop. Daar wil ik het voor nu bij laten. En ja, dan mag ik dat misschien wel aankondigen. Hè? Vijf, of doet iemand anders dat? Of gaat dat vanzelf nu? Wat hier staat. Hè? Zingen, overdenken, zingen. En een collecte, nooit kan het geloof te veel verwachten. We kunnen wel te veel van de aarde verwachten. Hè? Maar nooit te veel van de toekomst die de Heere ons voorhoudt.